Een mededeling van morgen, gemeente woensdagavond vergadert de kerkenraad om 7:30. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 84, de versen 1 en 5. Hoe liefelijk, hoe vol heil, genot, o Heere der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. 84, 1 en 5. Spreekt ons in zijn heilige wet waarna wij zingen, Psalm 78, vers 3, want God heeft zijn getuigenis gegeven. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen ook weer uit de geschiedenis van Jacob, Genesis. We lezen vanmorgen hoofdstuk 31, de versen 1 tot 18. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 78, vers 3, en we lezen Genesis 31, vers 1 tot 18. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Hoorde hij, dat is Jacob, de woorden van de zonen van Laban, zeggende: Jacob heeft genomen alles wat onze vaders was, en van hetgeen dat onze vaders was, heeft hij al deze heerlijkheid gemaakt. Jacob zag ook het aangezicht van Laban aan, en ziet, het was jegens hem niet als gisteren en eergisteren. En de Heere zeide tot Jacob: keer weder tot het land uw vaderen, en tot uw maagschap, en ik zal met u zijn. Toen zond Jacob heen en riep Rachel en Lea op het veld tot zijn kudde, en hij zeide tot haar: ik zie het aangezicht uws vaders, dat het jegens mij niet is als gisteren en eergisteren. Doch de God mijns vaders is bij mij geweest. En gij lieten weet dat ik met al mijn macht uw vader gediend heb, maar uw vader heeft bedriegelijk met mij gehandeld en heeft mijn loon 10 malen veranderd. Doch God heeft hem niet toegelaten om mij kwaad te doen. Wanneer hij aldus zeide: de gespikkelden zullen uw loon zijn, zo lammerden al de kudden gespikkelden. En wanneer hij al zo zeide: de gesprenkelden zullen uw loon zijn, zo lammerden al de kudden gesprenkelden. Alzo heeft God uw vader het vee ontrukt en aan mij gegeven. En het geschiedde ten tijde, als de kudde hittig werd, dat ik mijn ogen ophief en ik zag in de droom en ziet, de bokken die de kudden beklommen waren gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlakkig. En de engel God zeide tot mij in de droom: Jacob. En ik zeide: zie, hier ben ik. En hij zeide: hef toch uw ogen op en zie, alle bokken die de kudde beklimmen zijn gesprenkeld, gespikkeld en hagelvlakkig. Want ik heb gezien alles wat Laban u doet. Ik ben die God van Bethel, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij mij een gelofte beloofd hebt. Nu, maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land uw maagschap. Toen antwoordden Rachel en Lea en zeiden tot hem: is er nog voor ons een deel of erfenis in het huis onzes vaders? Vreemden van hem geacht, want hij heeft ons verkocht en heeft ook steeds ons geld verteerd. Want al de rijkdom welke God onze vader heeft ontrukt, die is onze en van onze zonen. Nu dan doe alles wat God tot u gezegd heeft. Toen maakte zich Jacob op en laadde zijn zonen en zijn vrouwen op kemelen. En hij voerde al zijn vee weg en al de haven die hij gewonnen had. Het vee dat hij bezat, hetwelk hij in Padan Aram geworven had. Om te komen tot Isaac zijn vader naar het land Kanaan. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen in het kader van de serie preken over Jacob. Vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 31 en daarvan het 13e vers. Genesis 31 vers 13. Daar luidt Gods woord, onze tekst, aldus. Ik ben die God van Bethel, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij mij een gelofte beloofd hebt. Nu, maak u op, vertrek uit dit land en keer weder in het land uw maagschap. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In het Maarschalksbos is dat zuster van Halter en van Diermen van de Prins Hendrikstraat 17 nog steeds. En in de afgelopen week werden daar geopereerd zuster Poort Goelewijn van de Heemraadstraat 8 en zuster Poort de Graaf van de Zwaluw 21. In de Lichtenberg moet morgen voor een dotterbehandeling worden opgenomen broeder W. Heijnen van de Kolkamp 38. In het Elisabeth ziekenhuis ligt zuster L. Heek Duist van de Wilde Zwaan 20, die herstellende is van een operatie. In het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht denken we aan Linda van de Hoek uit Hoogland. Samen mogen we danken voor het feit dat zuster J. van Twillet de Graaf van de Groen van Prinsteren, singel 34, vanmorgen voor het eerst weer met ons in de kerk mag zijn. En we mogen ook danken voor de geboorte van een baby in het gezin Jelier Duist, zanglijster 36. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Heerlijke God, wat bereidt u ons een kostelijke zondagmorgen, zo aan het begin van oktober. Dat we na de regen en de storm van de afgelopen dagen vanmorgen zo naar de kerk mogen gaan, terwijl uw zon ons spreekt van uw zorg over bozen en goeden en van uw langmoedigheid, waardoor u nog voortgaat voor deze wereld te zorgen. En van die langmoedigheid van u zijn wij allemaal levende bewijzen, heren, nu we vanmorgen hier in de kerk samen mogen zijn. Want wat hebt u in de afgelopen week gesproken in het midden van de kerk? De vorige week zondagmorgen op weg naar de kerk dat verschrikkelijke ongeluk gebeurde, waarin een broeder kandidaat tot de heilige dienst met zijn vrouw zomaar werd weggerukt uit het leven. En drie jonge kinderen als wezen achterblijven en ouders vol verdriet moesten staan rondom een dubbel graf. Wat hebt u gesproken in de gemeenschap van onze theologische universiteiten, van onze kerken? En wat worden we erbij bepaald, heren, dat het niet gewoon is als we naar de kerk gaan? En wat kunnen we nou beter naartoe gaan, zeggen we dan wel eens. En wat kun je nou beter doen dan het woord bedienen? En dat we dan het leven verliezen, zomaar in een ogenblik. Heren, als het iemand van ons vanmorgen was overkomen, waar zouden wij dan zijn op dit moment? Zouden we dan ook weten van de Heere Jezus Christus, die onze dood gestorven is en wiens leven wij mogen deelachtig worden? Of zou het een reis worden naar een nimmer eindigende eeuwigheid van ondergang en hel? Heere, geef ons dat we vanmorgen onder de indruk van de kortstondigheid van het leven van u een open oor ontvangen om te luisteren. En doe ons beseffen dat het een genadebewijs van u is dat we hier mogen zijn en dat u ons wilt ontmoeten en tot ons wilt spreken, want dat hebben wij niet verdiend, Heere. Past ons ook alleen maar in verootmoediging tot u te komen en te zeggen, Heere, als u iets van ons in rekening brengt vanmorgen, dan kunnen wij voor u niet bestaan, dan is het afgelopen, dan is het voor eeuwig voorbij. Maar zie ons aan in het bloed van de Heere Jezus Christus en doe ons knielen aan de voet van het kruis, waar het bloed door hem gestort tot een fontein des levens wordt. Opdat we uit die levende fontein mogen drinken en eruit bediend worden. Opdat onze zonden worden afgewassen en ons leven wordt vernieuwd. En wij mogen worden tot een volk aan uw dienst gewijd en geheiligd. Een volk dat leeft en dat een eeuwige toekomst voor zich heeft. En terwijl we u danken voor het feit dat we hier vanmorgen mogen zijn, doen we dat in het bijzonder voor zuster van Twillert, die zo'n ingrijpende operatie moest ondergaan. En wat is er een spanning geweest en wat hebt u het toch allemaal tot nu toe heerlijk goed gemaakt. En we danken er u hartelijk voor, heren, dat ze vanmorgen met ons hier mag zijn. En ze zal er iets van ervaren hebben, misschien wel meer dan een ander. Dat liefelijk zijn uw woningen. En dat er een verlangen kan groeien in het hart als we daar een tijd lang van verstoken zijn om met de gemeente op te gaan. En te mogen zitten op die plek waar het bloed van de verzoening stroomt en waar het evangelie van uw genade wordt verkondigd. En met haar en haar gezin danken we u voor de weldaad bewezen. En bidden we u, wilt u ook verder alles goed maken. En nu we samen hier zijn, heren, vragen we u om de bediening van de Heilige Geest. Die Geest die we als een trooster bidden om zijn werk in het hart en in het leven van allen die rouw dragen. Die Geest die als de verheerlijke van Christus nodig is in het leven van een ieder die de Heere Jezus nog niet kent. Die Geest die de bruidswerper is van het Lam. Die Geest die in alle waarheid leidt. En laat uw dienstknecht spreken door de kracht van de Heilige Geest en naar de mening van de Heilige Geest. En laat het woord van bekering dat vanmorgen in het midden van de gemeente mag klinken een woord mogen zijn dat zo gedragen wordt door en gevuld is met de energie van uw Heilige Geest, dat het in de harten terechtkomt en dat het in de levens mag werken, opdat we mogen worden een gemeente die aan uw dienst is gewijd, opdat we mogen worden een volk dat leeft en dat tot een getuigenis is in de samenleving. Zo is het met een volk welks God de Heere is, opdat anderen het mogen zien en allen die uw naam belijden en in oprechtheid lid en lief krijgen, samen met ons begeren te gaan op die ene weg van het heil die in de Heere Jezus ontsloten is. Schenk uw zegen aan ons hier in de kerk, aan onze kinderen, opdat ze de boodschap begrijpen, aan onze jonge mensen, opdat in alle concreetheid ook in hun leven dat woord mag landen en ze mogen verstaan dat in een wereld waarvan we vandaag zeggen dat u zich verbergt, die naar u niet meer vraagt, die eenvoudig aan u voorbij leeft, ook niet meer vijandig tegenover u openlijk staat, maar gewoon u negeert. Dat u toch een levende werkelijkheid bent en dat het erop aankomt u te kennen in leven en in sterven. Geef uw zegen, heren, aan ons allemaal. Uw zegen aan hen die meeluisteren via de kerktelefoon of later via de bandrecorder. Uw zegen aan allen die bijzondere zegen nodig hebben vanwege zorg en kruis en moeite in gezin en in huwelijk en in eigen leven. Uw zegen over de zieken, er zijn er ook weer namen we niet genoemd hebben. En van wie u toch weet dat er zorgen zijn en dat er altijd nog spanning is, Heere, erbarm u. En gedenk ze ook die we noemden, onze zuster van Halteren, voor wie het lang duurt. Wil voortdurend uw zegen geven, opdat ze in geduld en overgave haar weg mag gaan. Heb dank dat u zuster Poort Koelewijn en Jannie Poort de Graaf door een operatie heen hielp en dat u het alles wel maakt. Wil ook verder voor hen zorgen naar lichaam en ziel. Met broeder Heiden meegaan en de behandeling tot zegen stellen en hem ook geven dat hij in deze weg onderwijs van u mag ontvangen ten eeuwige leven. Zegen zuster Heek, na de ingrijpende operatie wilt u geven, heren, dat ze met nieuwe levensmoed en met nieuwe levenskracht haar plaats in haar gezin straks weer zal kunnen innemen. Doe haar verwachting zijn van u, de levende God. Zegen Linda, heren. Opdat uw goedertierenheid ook in haar leven mag blijken. En wilt u geven dat er goede middelen worden gevonden en dat ze nieuwe kracht en nieuwe adem mag krijgen en daardoor straks ook echt weer verder kan. Heren, breid uw vleugelen in het bijzonder over haar en over alle kinderen in de gemeente over wie we zorgen hebben uit. We danken er u voor dat u de vreugde van het ouderschap gaf van broeder en zuster Jelier. Ze weten dat het ook anders kan, heel vlakbij, en we bidden u voor de familie die teleurgesteld werd. En we vragen u of u deze broeder en zuster door de weelde van het ouderschap ook mag, ook wilt verbinden aan u. Opdat ze zelf in de vrezen van uw naam zoeken te leven om hun kind ook in die vrezen des Heren te kunnen opvoeden. Want het is toch waar, Heren, dat alleen wie in de Heere Jezus gelooft, in het leven gelooft. Wie de Heere Jezus niet heeft, die gelooft alleen nog maar in de dood. En die kan de kinderen alleen nog maar opvoeden voor de dood. Heren, zegen al onze kinderen. Zegen heel dit volk. Zegen heel uw kerk. En laat uw koninkrijk komen met majesteit en met macht. En laat er ook vandaag gebouwd worden aan uw eeuwig koninkrijk. Opdat uw huis vol wordt. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 119, de versen 13, 15 en 88. 119, het 13e, het 15e en het laatste vers. In afsluiting aan de prediking zingen wij Psalm 32, vers 5. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. 32, het vijfde vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, van tijd tot tijd worden er op de catechisatie wel eens een keer wat vragen gesteld. En op zichzelf ben ik er altijd erg blij mee. Want als de hele groep de hele tijd alleen maar stil is, stil tussen aanhalingstekens, dan soms wel eens een keer bij de jongeren, dan betekent het ook dat je heel die tijd zelf maar aan het woord moet zijn. En als er vragen worden gesteld, dan kun je ook ontdekken waar de interesse van onze jonge mensen naar uitgaat en waar je misschien heel concreet op kunt ingaan. Dan zijn al die vragen natuurlijk niet gelijk. Je hebt wel eens een vraag, dan moet je van binnen een beetje om lachen. Je hebt ook wel eens een vraag, dan moet je van binnen een beetje om huilen, omdat je denkt, ach kind, zit jij op dat spoor en ben je met zulke dingen bezig? Er zijn ook vragen waar je echt blij mee bent. En een van die vragen, die toch wel eens een keer gesteld wordt, dat is dan, wat is nou eigenlijk bekering? En als die vraag komt, dan ben je daar daarom juist blij mee, omdat je dan toch de hoop en de verwachting hebt, dat is iets waar zo iemand mee zit. En dat is een goede zaak, als je daarmee zit, wat is nou eigenlijk bekering? Want dan zit je met die vraag, hoe kom ik nou bij God terecht? Nou, als iemand vanmorgen hier in de kerk met die vraag zou zitten, dan zou ik kunnen zeggen, op die vraag krijg je een antwoord in onze tekst. Want onze tekst zegt, bekering, dat is nou heel simpel dit. Dat je ontdekt, waar ik ben, daar hoor ik niet. En waar ik hoor, daar ben ik niet. Wat dat betreft is het zo simpel, gemeente, dat ieder vanmorgen erachter kan komen of bekering noodzakelijk is of dat al in zijn leven gebeurd is. Waar ik ben, daar hoor ik niet. En waar ik hoor, daar ben ik niet. Dan kom je, zoals de Heer Jezus dat zegt in de gelijkenis van de verloren zoon, tot jezelf, dan gaan je ogen open. Maar ik moet daar natuurlijk nog wel wat aan toevoegen, want dat is niet het enige. Dat is ook niet genoeg. Want ik stel me zo voor dat er hier vanmorgen wel in de kerk zitten, onder de ouderen en misschien ook wel onder de jongeren, die nou tegen zichzelf zeggen, dat heb ik inderdaad wel eens gedacht. Ik hoor hier eigenlijk niet. Misschien zitten er wel jongeren die zeggen, dat heb ik gisteravond nog gedacht. Toen ik daar en daar zat, ik hoor hier eigenlijk niet. Maar dan verandert er niks. En dat blijkt ook wel uit het feit dat je niet zegt, ik hoor hier niet. Maar dat je zegt, ik hoor hier eigenlijk niet. Moet u maar eens opletten, gemeente. Dat woordje eigenlijk, dat is een woord van de duivel. Dan zeggen de mensen op huisbezoek tegen de ouderling, eigenlijk hebt u gelijk. Maar dan zeggen ze ook al, maar er verandert in mijn leven niks. Dan moet u maar niet op rekenen. En eigenlijk zou ik dat niet meer moeten doen. Maar dan ben je helemaal niet van plan om het ook werkelijk niet meer te doen. Dan verandert er niks. En het gevolg is dat je tenslotte in dat vreemde land, ver van God, omkomt. Want er is wat meer nodig, gemeente. Dat je ontdekt, waar ik ben, daar hoor ik niet. En waar ik hoor, daar ben ik niet. En dat je dan, zegt de Heere Jezus, opstaat en teruggaat. Weet u wat nou zo'n wonder is? Dat opstaan en dat teruggaan, dat nou een werk van God is. Dat God zelf dat nou doet in het leven van een zondaar. Dat hij daar zijn trekkende liefde bij inschakelt, zijn hand die ons leidt. Dat hij nou zo'n mens ophaalt en dat hij hem terugbrengt. En soms doet de Heere dat dan wel met een slaande hand. Zoals een vader dat soms kan doen. Die op de late zaterdagavond zegt, nou is die jongen van ons nog niet thuis, ik ga nou eens kijken waar die zit. En die dan op het spoor komt en die jongen tenslotte er ergens vindt zitten in een kroeg en die dan in de toorn die geboren wordt vanuit zijn liefde, die jongen in zijn kladden grijpt en zegt, vooruit lopen naar huis jij. Nou zo doet God dat nou soms ook, gemeen. En die vader doet het omdat hij jou niet wil kwijtraken aan de alcohol en aan de wereld. En God die doet dat dan. Omdat hij niet wil dat je verloren gaat, maar dat je het leven vindt. Dat is de boodschap van onze tekst. Een boodschap die allereerst voor Jacob bestemd was, maar waarvan we ons allemaal vanmorgen moeten afvragen of het ook een boodschap is voor u en voor jou en voor mij. Dat God vanmorgen tegen ons zegt, je moet terug, mijn broeder en zuster. Je moet terug, mijn jongen en meisje. En dan zullen we allemaal wel ontdekken dat dat niet zo'n makkelijke weg is. Want dan moet je buigen en dan moet je je gewonnen geven. Maar het is wel een gezegende weg. We gaan samen luisteren naar de Gods openbaring in het leven van Jacob, die ons vanmorgen zegt: de God van Bethel roept Jacob tot wederkeer. Er zijn drie gedachten. Allereerst horen we van een beschamende herinnering. In de tweede plaats van een klemmende oproep. En in de derde plaats van een rijke bemoediging. De God van Bethel roept Jacob tot wederkeer. Een beschamende herinnering. Een klemmende oproep. Een rijke bemoediging. We kennen natuurlijk allemaal langzamerhand wel de situatie, gemeente, waarin we Jacob aantreffen aan het begin van onze tekst. Jacob, die de erfgenaam is geworden van de belofte aan Abraham en aan Isaac door de Heere geschonken, heeft moeten vluchten voor de toorn van Esau, aan wie die belofte op een bepaalde manier ontputseld heeft. Jacob heeft onderweg op zijn vlucht de Heere ontmoet in Bethel, die daar zijn belofte bevestigd heeft en heeft laten merken dat hij ondanks dat geknoei en gerommel van Jacob toch zal doen wat hij beloofd heeft. De Heere die ook zegt: Jacob, ik ga met je mee. Jacob, ik zal niet rusten voordat ik alles wat ik je beloofd heb ook in vervulling heb laten gaan. En we hebben gezien dat Jacob vervolgens in Haran gekomen is bij zijn oom Laban. En dat hij daar als de zoon van de vrije Isaac, die niet samen met de zoon van de slavin Hagar mocht leven, als een slaaf moet leven. En het is volkomen duidelijk in die jaren in Haran dat Jacob dan wel de drager is van de belofte, maar dat er inwendig in Jacobs leven nog niet zoveel veranderd is. Jacob die heeft nog niet zoveel geleerd. Die loopt nog steeds de Heere voor de voeten en die wil nog steeds de Heere een handje helpen. En als hij dan daar in Haran in de eerste plaats weet dat hij een vrouw moet zoeken, dan gebruikt hij niet zijn knieën om de Heere te vragen: wilt u mij de vrouw naar uw hart wijzen? Maar dan zegt hij: ik kan het met mijn eigen ogen wel af en ik zie het met één oogopslag. Rachel is knapper dan Lea, dus die nemen we natuurlijk. En als dan de Heere Lea aan Jacob geeft, dan verstaat hij nog niet dat het de hand van de Heere is die zegt: zij is de moeder van het beloofde zaad. En als Jacob dan nadat hij 14 jaar gediend heeft om een vrouw, zoals de profeet Hosea, als het ware die slavernij in het diensthuis van Laban van Jacob vergelijkt met de slavernij van Israël in het diensthuis in Egypte, eindelijk voor zichzelf mag gaan werken, dan zie je weer datzelfde. Dan zegt niet Jacob: de Heere heeft beloofd dat hij mij zou zegenen en dat ik voorspoed en dat ik rijkdom zou krijgen. Maar dan zie je Jacob met alle mogelijke handigheidjes en trucjes en slimmigheidjes, waar ik als leek op het boerenerf totaal niks van begrijp, maar waar misschien een boer in ons midden wel een verhaal over zou kunnen vertellen, in staat is geweest om zich te verrijken en een geweldige kudde op te bouwen ten koste van zijn schoonvader Laban. En het lukt hem wonderbaarlijk, want als u het laatste vers van het voorgaande hoofdstuk leest, dan ziet u dat daar staat: en die man brak gans zeer uit in menigte. En hij had veel kudde. En hij had dienstknechten. En hij had dienstmaagden. En hij had kamelen. En hij had ezels. En als je dan zo heel oppervlakkig bekijkt, dan zeg je: Jacob, die is na die 20 jaren daar in Haran een gezegend man. Want oppervlakkig bekeken ben je geneigd om hier het laatste regeltje van het eerste vers van Psalm 1 van toepassing te doen zijn. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. En dan zeg je: nou, zo gaat het immers met een man die de Heere vreest. Hij is immers een rijke herdersvorst geworden die in bezit kan wedijveren met zijn vader Isaac, zodat hij wat dat betreft op het bezit van zijn vader niet meer aangewezen is. Hij heeft een groot gezin. Abraham heeft ernaar verlangd. Isaac heeft het niet gekregen. Maar hij heeft na die 20 jaren, heeft hij uiteindelijk 11 jongens al gewonnen en nog 1 dochter erbij ook. En misschien heeft Jacob het in die tijd wel eens een keer gezegd tegen zijn vrouw: zie je wel dat God met me is en dat God zijn belofte vervult. Want het is niet voor niks, gemeente, dat de Bijbelschrijver in het laatste vers van hoofdstuk 30 precies dezelfde uitdrukking gebruikt die de Heere gebruikt als hij Jacob zegent in Bethel in Genesis 28. Dat die man uitbrak in menigte. En dat betekent, gemeente, het lijkt zo aan de buitenkant allemaal prachtig. En u moet ondertussen natuurlijk wel goed onthouden dat Jacob in al die tijd nooit een onverschillige is geweest als Esau. Dat is hij van het begin van zijn leven af niet geweest. Jacob is iemand geweest die bij de Heere wilde horen, die de zegen van de Heere wilde beërven. En toch moeten we dan zeggen, Jacob is aan het begin van ons teksthoofdstuk niet op zijn plaats. Want ik zei al, hij is de zoon van de vrije, maar hij leeft daar als een slaaf die moet dienen, zoals Israël later in Egypte. En hij leeft daar als een vreemdeling.
Want u moet niet vergeten dat Jacob nog altijd in ballingschap is. En dat er in al die 20 jaren nooit een briefje van zijn moeder Rebecca is gekomen met de boodschap: Jacob, je kan nou rustig terugkeren naar huis, want Esau is niet boos meer, de kust is veilig. Maar dan komt dat briefje dan, die gemeente. We krijgen nou niet direct de indruk dat Jacob daarvan wakker heeft gelegen en dat hij er zich over druk heeft gemaakt dat hij nog steeds niet terug kan naar het beloofde land. Goed, we komen dan één keer tegen na die 14 jaren dat hij gewerkt heeft voor Rachel, dat hij tegen zijn schoonvader zegt: laat me nou trekken naar het land van mijn vaderen. Maar je merkt in het vervolg dat het Laban geen enkele moeite kost om Jacob vast te houden. En je krijgt alleen maar de indruk dat hij die mogelijkheid van terugkeer heeft geopperd om op die manier een goede uitgangspositie te hebben in de onderhandeling over het looncontract dat hij met zijn schoonvader sluit. En om er op die manier zoveel mogelijk uit te halen. En in al die 20 jaren lees je niet één keer in de Bijbel dat Jacob de Heere een altaar bouwt. En in al die 20 jaren lees je niet één keer dat Jacob de naam des Heeren aanriep. Als de Heere niet ingegrepen had, was Jacob nooit teruggegaan. En dan openbaart zich in Genesis 31 de trouw van de Heere tegenover de ontrouw van Jacob. En ik moet het vanmorgen zeggen, zoals ik het elke keer in die preken over Jacob moet zeggen, gemeente. Als de Heere toch geen redenen had genomen uit zichzelf om naar Jacob om te zien. Als het niet zijn grond vond in het eeuwige welbehagen van God, dat God Jacob had lief gehad. Dan was het voor Jacob opgehouden, voor alle eeuwigheid. En daarom wordt die geschiedenis van Jacob ook dat zo'n machtig evangelie gemeend. Omdat die geschiedenis zegt dat zalig is wie de God van Jacob heeft. Dat zijn mensen die thuis komen. Niet omdat ze zelf die weg naar huis kiezen. Maar omdat ze door de Heere worden opgehaald. En omdat ze tenslotte door de Heere zelf worden thuisgebracht ook. Omdat God zijn welbehagen in hun leven volvoert. Van het begin tot het einde toe. Want wat doet de Heer in Genesis 31? Goed beschouwd doet de Heer 2 dingen, gemeente. Allereerst gaat de Heer aan dat nest waar Jacob zich zo veilig in waant en waar hij zo rustig op kan slapen, schudden. En het gevolg is dat Jacob het in Haran nog niet zo heel erg lekker meer heeft en dat hij er niet meer zo op zijn gemak is. Want in de eerste plaats zijn dat zijn zwagers, de zoon van zijn zoons, van zijn schoonvader, waarvan die gesprekken afluistert, dat ze tegen elkaar zeggen: die Jacob die maakt zich maar rijk ten koste van onze vader. En ze hebben er natuurlijk bij gedacht: en ten koste van ons. En het is duidelijk uit hun gesprekken te merken dat er een bepaalde dreiging van uitgaat. En dat Jacob weet: als het zo doorgaat, dan komt er een moment, dan pakken ze me. Maar bovendien, het is bij Laban ook niet meer zoals het geweest is. Die eerste 14 jaren kon Laban natuurlijk elk jaar in zijn handen wrijven. Het kostte hem alleen maar die 2 dochters. Maar verder voor de rest kostte die beste knecht hem geen cent. Maar nou 6 jaren lang leidt Laban alleen maar verliezen. En dan lees je die prachtige Bijbelse uitdrukking dat Jacob zag dat het gezicht van Laban niet was als gisteren en als eergisteren. En als ik dat moet duidelijk maken, dan denk ik aan wat mijn moeder wel eens een keer zei. Als wij thuis eens een keer heel erg boos keken, dan zei mijn moeder wel eens: het lijkt wel of jouw gezicht staat op 7 dagen slecht weer. Nou, zo staat het gezicht van Laban elke keer als hij Jacob ziet binnenkomen met zijn kudde. De rust wordt Jacob opgezegd. Die wereld waarin deze man die bij de Heere wilde horen leefde, en waarin hij zich eigenlijk best op zijn gemak voelde, die wereld wordt een bedreigende wereld waarin hij gaat merken: ze staat vijandig tegenover me. En daarbij komt dan, gemeente, dat de Heere gaat spreken. En dan moet u ook opletten, Jacob spreekt niet met God. Ook niet als het zo benauwd om hem heen gaat worden. Dan vlucht Jacob niet naar de Heere toe. Het is ook geen wonder dat Jacob tegenover zijn vrouwen niet durft zeggen dat zijn God hem verschenen is. Maar dat hij maar heel eerlijk zegt: de God van mijn vader is mij verschenen. En terwijl er voor dat spreken van de Heer in zijn leven aanvankelijk zo bitter weinig plaats is, luistert hij er nou wel naar. Omdat de situatie zo is geworden dat hij vastloopt en dat hij uitgewerkt raakt. Misschien is het voor die tijd ook wel geweest dat de Heere tot hem sprak, maar dan merkte hij er niet op. Zoals dat in het geval van Lea moet zijn geweest, toen hij die morgen ontdekte dat hij in plaats van Rachel Lea in zijn armen had. Dat hij had moeten realiseren: dit is een boodschap van God. Nou spreekt de Heer. En Jacob hoort het en hij vertelt het aan zijn vrouw en ergens bij de kudden, omdat de familie het niet moet kunnen afluisteren. In die min of meer vastgelopen situatie, in die bedreigende positie, verschijnt de Heere en hij zegt, ik ben die God van Bethel, waar gij het opgerichte teken gezalfd hebt en waar gij mij een gelofte gedaan hebt. En dan zegt de Heere tegen Jacob, weet je dat eigenlijk nog wel wat er gebeurd is toen, 20 jaar geleden? Heb je er nog wel eens aan gedacht de afgelopen 20 jaar? Wat is er nou eigenlijk van terechtgekomen, Jacob? Heb jij jouw gelofte alles aan mij betaald? En ik zei in het eerste punt, dat was een beschamende herinnering van de Heere. De Heere herinnert Jacob aan wat de Heere gedaan heeft en aan wat Jacob gedaan heeft. En wat de Heere gedaan heeft, dat is dat hij zijn beloften vervuld heeft. Want Jacob is uitgebroken in menigte. En zijn zaad is talrijk geworden. En wat heeft Jacob gedaan? Niks. En de eerste vraag die vanmorgen naar ons toekomt vanuit deze geschiedenisgemeente, dat is deze, of de Heere mogelijk vanmorgen ook reden heeft om ons een paar van die vragen te stellen. En misschien gebeurt dat in het leven van deze en gene vanmorgen hier in de kerk dan ook wel in een situatie die bedreigend is. Waarin je lijkt vast te lopen, waar je zelf uiteindelijk het gevoel hebt dat de dingen je uit de vingers glippen. Oh, je redt je nog wel. En het gaat ook allemaal nog wel goed. En de zon die schijnt ook nog wel. Maar je zit met dat gevoel van gaat het op den duur nog wel goed. Daar zijn een paar van die signalen. In je gezin, in je bedrijf, in je gezondheid, in je psychische omstandigheden. Kijk, en dan komt in die situatie het woord van de Heere dat zegt wie de Heere voor ons geweest is en hoe de Heere zijn zegeningen aan ons geschonken heeft. En dan zullen we vanmorgen hier in de kerk ook allemaal moeten zeggen, Heere, dat is waar, want hoe het dan ook ligt en hoe verschillend het ook onder ons kan zijn, maar we zijn gezegende mensen vergeleken bij zoveel anderen in deze wereld. En dan vraagt de Heer het vanmorgen aan ons allemaal, heb u je beloften ook vervuld? Heb ik uw beloften? Heb ik dan wel eens beloften gedaan? Jazeker. Mag ik er u aan herinneren? Denk er eens aan toen u belijdenis deed. 1/2 jaar geleden. Of misschien ook wel 20 jaar geleden, misschien nog wel langer geleden. Toen heb je toch wel beloofd. Toen heb je toch beloofd dat je de Heere zou dienen naar zijn woord. Toen heb je toch beloofd dat je als een trouw lid van de gemeente zou openbaren. Toen heb je toch beloofd dat u zou meearbeiden aan de opbouw van de gemeente. Toen heb je toch beloofd dat u de naam van de Heere zou verleiden in het midden van de wereld en in de kring van allen die u ontmoet. Wat is er van terecht gekomen? U belooft een trouw lid van de gemeente te zijn. Maar u vond het al gauw goed om maar 1 keer naar de kerk te gaan. U beloofde mee te arbeiden aan de opbouw van de gemeente, maar in een vereniging of in een commissie hebben ze u nog nooit gezien. U beloofde de Heere te dienen met heel uw leven. Wat is er van terecht gekomen, mijn broeder en zuster? En denk eens aan de belofte die u hebt uitgesproken op uw trouwdag, toen u samen met die anderen mocht knielen voor het aangezicht van de Heere in dat plechtige ogenblik van je leven. En toen u beloofde elkaar bij te staan in alle dingen. Oh, zegt u, maar dat heb ik gedaan. Vraag dat maar aan mijn vrouw. Vraag dat maar aan mijn man. Fijn als je ze nog hebt, hè. Dat kan ook niet iedereen hier in de kerk zeggen. Maar ik was nog niet uitgesproken. Je beloofde elkaar bij te staan in alle dingen die tot het tijdelijke en tot het eeuwige leven behoren. Heb u dat gedaan? Mag ik dat aan uw vrouw vragen? Aan uw man? Dat ze dan ook zullen zeggen, ja, dat is waar. Ik heb in die ander zo'n steun als het gaat om het geestelijke leven. We mogen elkaar onderwijzen, we mogen elkaar vasthouden. We mogen elkaar helpen. En u beloofde toen dat u een godvrezend gezin wilde. Al getrouwd, maar u beloofde dat u een gezin zou stichten in de vreze des Heeren. En is dat gebeurd? Toen de kinderen kwamen, was ik als vader
priester in mijn gezin, zodat mijn kinderen dat al heel vroeg merkten dat vader voor hen bad en vroeg om bovenal een nieuw hart voor het kind? En was u zo'n moeder die maar één begeerte had en dat was uw kind aan uw hand mee te nemen naar de Heere Jezus Christus? Wat is er van die belofte terechtgekomen, broeder en zuster? Als de Heere daar nou vanmorgen zo eens naar vraagt en zegt, u hebt toen een belofte gedaan. Mag ik je daaraan herinneren? En denk ook eens aan het ogenblik dat u vooraan in de kerk stond met de doop van uw kind. Dat ligt natuurlijk in het verlengde van daarvoor. Toen hebt u beloofd dat u uw kind zou onderwijzen. Dat wil zeggen, toen hebben we niet gezegd, dat zal de domer wel doen en dat zal de meester op school wel doen. Maar u als eerste, als vader en moeder, u hebt uw ja-woord ervoor gegeven. Mijn kind onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. Mag ik dat eens aan uw kinderen vragen? Jongens en meisjes, doen ze dat bij jullie thuis? En toen hebt u beloofd te doen onderwijs. En blijkt dat uit de keuze van een school voor uw kinderen, dat u maar niet tevreden mee bent als er ook nog een christelijk verhaaltje vanuit de Bijbel verteld wordt, maar dat u zegt, het gaat er toch om dat onze kinderen op school ook de boodschap van het heil in Christus voor zondaren zullen horen? Schoolmeester is geen dominee, nee, maar die heeft wel een roeping om het woord te laten spreken. En dat woord, dat is geen aaneenschakeling van verhalen. Het is toch al zo'n woordgemeente dat zoveel wordt gebruikt vandaag, maar dat helemaal niet past bij de Bijbel. Een gelijkenis, dat mag je een verhaal noemen. Maar verder is de Bijbel geen verhalenboek. Vergeef me de vergelijking, maar dan zet je voor het forum van de kinderen de Bijbel op ene lijn van de sprookjes van moeder de gans. En dat wil de wereld van vandaag en dat wil de moderne theologie van vandaag. En daar is een deel van het onderwijs vandaag mee vergeven. En daar zullen we voor waken als ouders. En als mensen die in een schoolbestuur zitten. En als mensen die voor de klas staan. En die leiding hebben te geven op dat gebied. U hebt het beloofd en de Heere vraagt vanmorgen, wat doet u ermee? Of zeg u alleen maar, het is zo'n goede school. Of zeg u alleen maar, het is zo makkelijk zo. En u hebt beloofd dat u zou helpen onderwijzen. En dan denk ik aan de catechisaties die nou pas weer begonnen zijn. Vraag u er nog wel eens naar? Wat moest je leren? Denk dat er nog alles ontbreekt, want behalve bij de belijdeniscatechisanten, dat is natuurlijk een verhaal apart, die komen op een andere manier. Maar verder is het van groot tot klein en in alle lagen van de catechisanten, zoals ze ene keer niet zijn geweest en de volgende keer dan stel je ze een vraag. Dan zeggen ze, ja dominee, ik was er de vorige keer niet en dan zitten ze naast precies dezelfde waar ze de hele week mee op school zitten. Dan zeg ik, kon je dan niemand vragen? Nee, dat wist ik niet. Maar dan denk ik, dan ligt ook aan vader en moeder. Want als vader en moeder hadden gezegd, vorige week ben je niet geweest, je weet toch wat wij leren moeten. Kom eens even met je boekje, kom eens even met je schrift, vertel het eens even. Vader en moeder, u hebt wat beloofd. En je kunt natuurlijk aan andere beloften denken, gemeente. Je kan bedenken aan die belofte die je aan de Heere gaf toen je op het ziekbed terecht kwam. En toen je voor een ingrijpende operatie kwam te staan. En toen je zei, Heere, als ik nou weer genezen mag. En dan smeek ik u om uit het diepst van mijn hart, want ik wil zo graag leven. Dan zal ik u echt dienen. En dan zullen de afgoden uit mijn leven weggaan. En dan zal ik voor uw aangezicht leven. En je bent genezen en het ligt achter je. En wat is er in je leven van die belofte terechtgekomen? Of toen je in die grote nood zat. En dat je vanuit die nood die inderdaad om bidden leerde. Riep, Heere, help me. En als u me helpt, dan zal het in mijn leven veranderen. En de nood verdween. En het bleek dat met die goede voornemens de weg naar de hel geplaveid werd. En de Heere zegt vanmorgen, weet je het nog wel? En er zitten er hier in de kerkgemeente die weten van zo'n bed al in hun leven. Die weten van de verwondering dat in de nacht van hun leven het licht opging. Toen de Heere aan hen verscheen en die zo'n opgericht teken hebben neergezet. En die het beloofd hebben toen de Heere zo naar hen toonde te willen omkijken. Heere, nou zal ik voortaan u lief hebben en nou zal ik voortaan u dienen. En hoe is het nou? Nee, we zijn geen heidenen, want dan zaten we vanmorgen natuurlijk niet in de kerk. En we lezen thuis wel de Bijbel en we zullen ook nog wel bidden, gemeente. Maar waar is ons hart vandaag? Is ons hart niet ver van de Heere? Dat we niet meer naar de Heere hebben omgekeken. Misschien in geen dagen, misschien in geen maanden, misschien ook wel in geen 20 jaren.
En dat het vandaag in je leven net lijkt alsof er nooit zo'n Bethel is geweest. Ze zeggen, ja zeker, het was er. En ik zal het nooit vergeten. Maar wat blijkt het in de praktijk van je leven, gemeente? Zeg nou eens eerlijk. Als de Heere God niet naar ons omkeek. En als de Heere God niet elke keer weer zei. Waar blijf je toch en waar zit je toch? Dan keken wij naar hem nooit meer om. En dan kwamen we van zijn levensdagen niet thuis. Kijk, het is natuurlijk niet zo aangenaam als de Heer op deze manier naar je omkijkt. Zoals dat dan vanmorgen gezegd wordt, gemeente. Want dan val je met al je godsdienst door de mand. En dan moet je het gaan beleiden. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Dan word je op je plaats gezet. Maar dan is er ook de ontdekking. En op deze plaats hoor ik niet. Want kijk, dat is de kern van de boodschap van de Heere die hij aan Jacob geeft in die ontmoeting. Keer weder uit dit land naar het land uw maagschap. En dan moet u er eens goed op letten, gemeente, hoe de Heere dat tegen Jacob zegt. Die tegenstelling tussen dit land en het land uw maagschap. En dit land, dat is de plaats waar Jacob is. Maar als de Heere dat andere land, het land van uw maagschap, het land van uw familie, uw vaderland noemt, dan bedoelt hij daarmee, dat is de plaats waar Jacob hoort. En eerlijk gemeente, ik vind dat een wonder dat de Heere dat op die manier ook zo tegen Jacob zegt. Want als je naar Jacob kijkt zoals hij daar leeft in Haran, dan zeg je, nou Jacob die hoort er helemaal, dan zegt familie van die Laban daar. Net zo'n slimme bedrieger, net zo'n man met een hele trucjesdoos vol die telkens weer opentrekt om op een of andere manier een ander te glad af te zijn. En als je naar de vrouwen van Jacob kijkt met hun concurrentiestrijd in de voorgaande hoofdstukken, dan zeg je dat zijn echte dochters van Laban, die horen er. En als je naar de kinderen van Jacob kijkt, nou ja, die zijn op dit moment nog te klein. Maar als ze een keer in het beloofde land aankomen en ze worden een beetje groter, dat ze boven de tafel uit kunnen kijken, dan zeg je nou, dat zijn ook pure wereldlingen. Als je Ruben ziet, die een vrouw van zijn vader verkracht. En als je Simeon en Levi ziet, die daar een hele stad in Israël uitroeien. En als je Juda ziet, die met een hoer op stap gaat. En als je daar dat hele stelletje ziet, dat Jozef in de put gooit en vervolgens Jozef als slaaf verkoopt naar Egypte. Het is niet op grond van iets in Jacob en in zijn gezin dat de Heere zegt, hier horen jullie niet. Want krachtens hun levensopenbaring horen ze er wel, gemeente. Een gezin van Jacob dat handelt en dat leeft en dat denkt als de wereld. En je zegt, als ze zo gebleven waren, dan waren ze met Laban en zijn familie voor eeuwig omgekomen. En het is niet op grond van iets in Jacob en in zijn gezin dat de Heere zegt, jullie horen in het land waar mijn huisgezin woont. Dat kan de Heer alleen maar zeggen omdat het evangelie ons boodschapt dat er een God is die zich niet schaamt om de God van Jacob genoemd te worden. Terwijl hij alle reden heeft om er zich voor weg te schamen. En dan zegt de Heer toch keer weder en dan staat er in het Grieks hetzelfde woord wat er staat als er vertaald wordt, bekeer u. En dan mag u er inderdaad bij denken, bekeer u van de wereld en van de goden van de wereld tot mij en tot mijn dienst. En daarmee wordt zo heel erg duidelijk, gemeente, wat bekering is. Namelijk dat je ontdekt dat je in dit land niet hoort. En dat je eruit geroepen wordt naar dat land waar de Heere woont in het midden van zijn volk. En waar de Heere aan dat volk in gunst gedenkt. Keer weder, dat betekent terugkeer tot die God die je verlaten hebt. Die je bent kwijtgeraakt. Al vervulde die God zijn beloften in je leven. En al werd je er schatrijk bij. En al zeiden de mensen, wat heeft die man een zegen gekregen. Keer weder, bekeer u. En ik vraag me weer, gemeente, heeft de Heer een reden vanmorgen om dat tegen ons te zeggen? Om aan ons te vragen, waar zit jij nou eigenlijk? En waar woont u nou eigenlijk? En waar leeft u nou eigenlijk met uw gezin? Wonen we in de wereldgemeente? Of wonen we daar waar Gods volk woont? Wonen we met ons gezin bij de Heer? Of wonen we in wat Psalm 84 noemt, de tenten der goddeloosheid. En dan moet je niet denken dat dat alleen maar de disco is. En dan moet je niet denken dat dat alleen maar Amsterdam is. En dan moet je dan niet denken dat dat alleen maar duistere praktijken zijn. Want de tenten der goddeloosheid, dat betekent alleen maar de plaats waar God niet is. Keer weder. Dat is dus dat je tot de ontdekking komt, waar ik ben, daar hoor ik niet. Dat je erachter komt dat je met je gedoopte voorhoofd niet bent op de plaats waar God je hebben wil. En dan vraag ik, gemeente, schiet dat nooit eens een keer door ons heen? Misschien wel op ons werk. Misschien wel tijdens onze vakantie. Misschien wel in onze vrije tijd, zondags misschien en door de week. Dat je zegt, ik hoor hier niet. Ik ben niet op de plek waar God me hebben wil. Zijn er dan onder ons geen gezinnen, gemeente, die moeten beleiden dat ze niet wonen in het land van God? Maar dat ze als gezin een door en door werelds leven leiden. En dat het te zien is aan de inrichting van je huis. En dat het te zien is aan het amusement dat je je veroorlooft samen met je kinderen. En dat dat te merken is aan het werk dat we doen. En aan de kringen waarin we verkeren. En de vrienden die we erop nahouden. En de manier waarop we ons kleden en ons gedragen. En de zaken waarmee we ons bezighouden. En die ons hart in beslag nemen. Denkt u dat nou nooit eens een keer? Ik hoor hier niet. Of moeten we vanmorgen misschien zo eerlijk worden dat we zeggen, ja, wij horen er wel. Omdat we ondanks dat gedoopte voorhoofd niet alleen in de wereld leven, maar uiteindelijk ook van de wereld zijn. En dat we daarom bezig zijn om met die wereld onder te gaan. Als de Heere dat nou eens in ons leven zou doen, vaders en moeders hier in de kerk, wat vorige week gebeurde met onze broeder en zuster Arno en Roelie-Jan Hevig op weg naar de kerk. Zo uit het leven weggeroepen. En je moet dan voor God verschijnen. Kan je dan voor God bestaan met je gezin? Met je huwelijk? Met je werk? Met je kinderen? En als je dan zo ineens voor God moet verschijnen, niet zoals we nou voor God verschijnen, want dat doe je ook in de kerk. Maar als je dan ineens voor God moet verschijnen en voor zijn troon staat. Wat denkt u, zou de Heere dan tegen u en tegen jou zeggen, ik ken jou. Want je bent er eentje van mijn volk. En je woont in mijn stad. Afgescheiden van de wereld. Geheel anders dan de wereld. Je was een burger van mijn rijk en dat betekent dat de poorten van mijn rijk voor je openstaan. Om daar eeuwig te wandelen in het licht. Wees nou eens eerlijk, gemeente. Als de Heere vanmorgen het heel persoonlijk tegen u en tegen jou en tegen mij zegt, keer weder, want daar hoor jij niet. Zou dat dan ook gelden van u en van jou en van mij? Of wil je die boodschap eigenlijk liever niet horen? En dan kom ik natuurlijk wel eens een keer tegen, gemeente, dat de mensen zeggen, ja, maar bij ons in de kerk en bij die andere kerken, en dat willen we liever niet horen. En dat is wel te begrijpen, gemeente, want dat kost je nogal wat. Want dan zijn er ook onder ons die met zoveel moeten breken. En die zoveel achter moeten laten. En die tegen zoveel vrienden moeten zeggen, sorry jongens, maar we gaan niet verder mee op dat spoor. Dan zijn er onder ons die immers ander werk moeten kiezen. Dan zijn er onder ons die andere vrienden moeten kiezen. Dan zijn er onder ons die een andere school moeten kiezen voor hun kinderen. Dan zijn er onder ons die een andere vrije tijdsbesteding moeten kiezen. En dat valt niet mee. Die vrouwen van Jacob, die moesten hun hele familie achterlaten. Hun vaderhuis en alles wat voorheen hen dierbaar en beminnenswaardig scheen. En die zonen van Jacob, die konden hun vriendjes niet meenemen. En dat kost moeite als je dan als gezin moet gaan verhuizen, gemeente. En dan vallen er wel eens harde woorden. En dan zijn er wel eens dingen die je niet verklaren kunt. En dan gebeurt het ook wel eens een keer vandaag. Dat er dan ouders zijn in wier leven inderdaad die terugkeer plaatsvindt, maar die ontdekken dat het voor één van hun kinderen te laat was. Omdat ze misschien nog wel meegaan. Maar ze zitten met hun hart zo aan de wereld vast. Dat je ze als ze groter worden toch aan die wereld kwijtraakt, zoals Jacob. Dina is kwijtgeraakt en moest zeggen, het is mijn eigen schuld. Hele concrete boodschap, vindt u niet, gemeente? Bekeert u. Een boodschap waarin het gaat om de vraag of de Heere in je leven al meer waard is dan alles wat de wereld je te bieden heeft. Een boodschap die inderdaad kan betekenen dat het moet komen tot een keuze waarbij je vlees en bloed mee in aanraking komt. Dat de liefde van de Heere je meer waard is dan de liefde van een vader en van een moeder. Dan de liefde van je kinderen, dan de vriendschap en dan de buur. Omdat die tegen je zeggen, ach, zo hoeft dat allemaal niet. En bij jullie in de kerk nemen ze het ook allemaal zo zwaar en als je zo zou moeten leven. En wat dat betreft dan probeert de duivel van alles gemeend. Om het woord van God krachteloos te maken. Want dan betekent dat inderdaad verlaten wat je dierbaar en beminnenswaardig scheen, zegt Psalm 45. Verlaten dit land waar je misschien wel schatrijk kunt worden. Maar waar je uiteindelijk slaaf bent. Slaaf van je zonde. Slaaf van de goden van de tijd. Slaaf van de Satan die je tenslotte meesleept naar het eeuwige verderf. Keer weder, dat betekent gemeente dat je op de tweesprong komt te staan en dat het in je leven tot een keuze moet worden tussen die wereld waarin je rijk kunt worden en die God die alles wil zijn. Dat je voor de keuze komt staan waar Mozes voor stond toen hij moest kiezen tussen het leven van een prins aan het hof van Egypte of het leven met dat ellendige slavenvolk. Maar bij dat volk was God. De keuze die u zelf nog hebt uitgezongen vanuit Psalm 84, toen u het zei, liever aan de drempel van het huis van God, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid, waar God niet is. En wat is een zegen, gemeente, dat de Heere je roept vanmorgen. En daarom hoop ik dat je er niet tegen steigert. En daarom hoop ik dat je hart gewonnen wordt onder deze boodschap. Wat een zegen, gemeente. Want stel je nou eens voor dat de Heere tegen je zou zeggen, nou loop dan maar door. Dan hoef ik u toch niet meer te vertellen waar u terecht komt. Dan hoef ik u toch niet te vertellen waar die weg van uzelf op uitloopt. Dan loop je de nacht in, tot in alle eeuwigheid. Wat een wonder, gemeente, dat de Heere roept. Want als je nou afvraagt, waarom doet de Heere dat nog? En waarom mogen wij dan zo'n boodschap horen? Ik hoop dat in uw hart leeft. En dan gaat het niet om welke dominee het brengt, gemeente, maar dat je mag zeggen dat ik die boodschap nog mag horen, terwijl er in onze gemeenschap zulke hele andere geluiden vandaag opklinken. Weet u waarom? Nou, zo prachtig in onze tekst, dat de Heere zegt, ik ben die God van Bethel. We zeggen dat God dezelfde is, nog steeds. Die God die zegt, ik zal met u zijn. Dat is wonder, gemeente. In al die 20 jaren is God niet veranderd. En daarom wordt Jacob met zijn gezin niet verteerd. God van Bethel, dat is de God van het verbond. Die doet wat hij beloofd heeft. Dat is die God van die opgerichte ladder. Waarin de Heere Jezus later zichzelf herkend heeft. En waarin duidelijk wordt dat de Heere gemeenschap sticht. Tussen zich en een zondaar op aarde. Dat is die God van de engelen. Die net zoals het met Lot uit Sodom hebben gedaan. Je bij de hand nemen om je uit die wereld die ondergaat te redden en je te leiden en te beschermen op de weg naar huis. Kijk, en dat is het evangelie dat ik vandaag verkondigen mag, gemeente, dat ik niet alleen heb te preken de noodzaak van de bekering. Want dan zou u kunnen zeggen, wat een harde boodschap, want daar komen wij mensen niet mee klaar, gemeente. Maar dat ik vanmorgen mag verkondigen, de God van de bekering, die God die roept en die het ook zelf doet. Die God die zondaren bekeert, zodat ze bekeerd worden. Die God die ze trekt, zodat ze zich laten trekken. Die God die ze opjaagt uit hun rust. Die ze opschrikt vanuit die situatie waarin ze met de wereld dreigden om te komen. Om ze te brengen naar huis. En in dat alles dezelfde, die het gesproken heeft en die het ook doen zal. Die nooit zal herroepen hetgeen hij eenmaal heeft gesproken. Die zijn verbond niet schenden zal. Als ik u alleen maar de noodzaak van de bekering vanmorgen had te verkondigen, gemeente, dan zou u 100 excuses kunnen bedenken. En dan zou u 1000 uitvluchten kunnen maken. Dan zou u inderdaad kunnen zeggen, dominee, wat een harde boodschap. Maar ik mag u vanmorgen verkondigen, gemeente, de God van de bekering. De God die roept en die dat woord kracht geeft. Die een verloren zoon vindt in het verre land. En die hem trekt en die hem terughaalt. En die thuisgekomen tegen hem zegt, je was verloren, maar ik heb je gevonden. Die God, die tegen Jacob, die zoon daar zegt, ik ben met u. En dat is de oudtestamentische verbondsnaam. Ik ben met u, dat is de Heere. Dat is die God die zegt, ik ben er ten behoeve van u, om u te helpen, ik met u. Dat is in het Nieuwe Testament Immanuel, God in Christus, die uit de hemel is afgedaald naar de aarde waar hij niet hoorde, om vanuit die aarde zondaren te brengen, in het huis van God waar ze niet horen, maar waar een uitgenade, als vijanden die met God verzoend zijn, een plaats wordt bereid. Die God roept, gemeente. Die God van je doop, jonge mensen. Die Vader die het gesproken heeft. Die Zoon die zijn bloed ervoor gegeven heeft. Die Geest die in je hart wil wonen en werken. Is dat toch geen wonder, gemeente? Want als de Heere ons toch eens liet doorlopen, mensen, dan kwam er toch niks van terecht. Wat een zegen, gemeente, als de Heere je op een gegeven ogenblik laat vastlopen in je leven. Als de Heere je laat merken, zo gaat het niet goed. Want in het licht van onze tekst kan voorspoed een vloek zijn. En kan tegenspoed een zegen zijn. En dan hou ik, dat mag u best weten, mijn hart wel eens een keer vast, gemeente. Als ik zie dat het iemand maar voor de wind gaat. En dat het hem gelukt wat hij doet. Terwijl de Heere God in zijn leven een randverschijnsel is. Dat ik soms wel eens een keer denk, o God, heb u hem of haar dan al losgelaten? En dan kun je begrijpen, gemeente, dat een moeder die van haar kind houdt wel eens een keer bidt, s'avonds als die jongen maar niet thuis komt. Heere, wilt u hem dan de benen maar breken, opdat hij niet voortloopt op die weg, maar opdat hij tot bekering wordt gebracht. De Heere roept tot bekering, gemeente. En zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet. Maar laat u leiden, want het is zo dwaas. Als je nou niet zou luisteren, gemeente. Want het is waar. De Heere die kan je op je plaats brengen. Maar als dat met geweld moet gebeuren, gemeente. Dan kan het zo hard aankomen. Als God dat met geweld moet doen. Dan kunnen er in je leven dingen gebeuren. Waarvan je je leven lang verder zult zeggen. Heere, wat een zegen dat u het wilde doen. Maar wat een verdriet, dat die weg ervoor nodig was en dat het me zoveel moest kosten. Gemeente, gelukkig als de Heere je dwingt. Gelukkig als de Heere doet als die vader die zijn jongen uit de kroeg haalt. Gelukkig, want het gaat om de eeuwigheid. En die eeuwigheid die duurt zo lang, dat je het niemand gunt dat die verloren zou gaan. Gelukkig als God het dan met dwang doet. Maar alsjeblieft. Alsjeblieft, broeders en zusters, jongens en meisjes. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem betrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd. Met zijn weldadigheid. Amen.
Thank you.
samen danken.
Heren, wat een wonder dat u met zulke mensen die dommer zijn dan een ezel nog te maken wilt hebben. En dat u zo doorgaat met uw werk, dat straks al uw volk thuis zal zijn. Als u het toch niet deed, heren, dan was Jacob er nooit gekomen en dan was Jacob's zaad er nooit gekomen en dan waren wij er ook nooit gekomen. Heren, verlos ons van onszelf en van onze zondige dwaasheid. En leer ons toch die weg van de bekering, die weg van u te gaan. Opdat het in ons leven duidelijk mag worden dat we een volk zijn met toekomst. En opdat zo'n wereld zonder toekomst jaloers op ons wordt, begeert met ons te gaan. Heilige Geest, wilt u bewaren voor de vogels die de boodschap wegpikken? Wilt u de naprediker zijn? En wilt u geven dat de gemeente ook verder op deze zondag mag leven naar wat ze beloofd heeft? Laat dat vanmiddag en vanavond zichtbaar worden in de kerk. En laat dat merkbaar worden in wat we verder vandaag doen. En zegen uw knecht die de andere diensten heeft te vervullen. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzing is Psalm 93, vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 93, het laatste vers. Van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.